En in Matteüs 24 vanaf vers 15 hebben we gezien dat daar gesproken wordt over de, wat we dan altijd met de hele mond vol noemen, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want zo heet dat, hè? De tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarbij de complete 70ste week van Daniël in ieder geval begint na de opname van de gemeente. Zodat die 7 jaren de eerste 7 jaren zijn van de volgende bedeling. Daar gaat het om. En dat begint dan met een periode van 3,5 jaar. Zijnde de eerste helft van die 70ste week van Daniël. Waarin het vrede is, min of meer, en geen gevaar. En dat is ook het onderwerp van Matteüs 24. Maar dan wordt er gezegd in vers 15, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn vrienden op de bergen en die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen enzovoort. En het blijkt dan dat bij deze gelegenheid de laatste vluchtmogelijkheid nog is om het land te verlaten, omdat het land zelf, Judea heet het Joodse land betekent het, dat het land zelf terecht zou komen in de grootste verdrukking aller tijden, die ook daadwerkelijk zou eindigen met de uitroeiing van alle leven in Judea, in het Joodse land, in de Joodse staat. Dat is wat er heel duidelijk in de schrift staat. Dat is niet wat wij willen dat er gebeurt, maar dat is wat de schrift zegt dat er zal gaan gebeuren. En daar kunnen wij met al onze gedachten uiteraard niks aan veranderen. En we zouden het trouwens ook niet willen, waarom ook. De Bijbel zegt het, en het zal dus gebeuren. Het zijn feiten die ons medegedeeld worden. En er blijken genoeg mogelijkheden te zijn voor de betrokkenen om aan die grote verdrukking te ontkomen. Voor de mens van vandaag is dat makkelijk genoeg. Wanneer men gelooft in de Heer Jezus Christus, dan gaat men ver voor die tijd weg, naar de hemel namelijk. Opname van de gemeente, zo is dat. En wanneer men leeft na de opname van de gemeente, maar nog voordat die grote verdrukking begint, dan is er inderdaad de mogelijkheid om het land te verlaten, zodat men in het buitenland zijnde niet door deze verdrukking getroffen zal worden. En dat is wat ook hier nog gezegd wordt. Dat is de allerlaatste oproep eigenlijk om het land te verlaten. En het is een kwestie van seconden blijkbaar, waarbij men zou moeten vluchten. Vluchten het land uit, kennelijk naar de woestijn. Want vanaf dat die gruwel der verwoesting gezien wordt, zijnde het midden van de 70ste week van Daniël, zoals we vorige keer uitgebreid gezien hebben. Vanaf het midden van die 70ste week zal grote verdrukking wezen, vers 21 van Matteüs 24. Dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. In mijn Bijbel staat daar een rechtstreekse verwijzing onder naar Daniël 12. Dat is volkomen terecht, omdat daar woorden van gelijke strekking vermeld worden. Daniël 12... Uiteraard Daniël, omdat dit schriftgedeelte me eenmaal verwijst naar Daniël de profeet. Maar ditmaal niet Daniël 9, maar Daniël 12. Want daar staat in vers 1, te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe, en te der tijd zal die volk verlost worden. Namelijk, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dat wil zeggen, in die dagen van die allergrootste verdrukking zal uw volk, en dat is dan weer Daniëls volk, verlost worden. Het uw volk is hetzelfde als het uw volk en uw heilige stad in Daniël 9 vers 24... waar we vorige keer over gesproken hebben, waar de tijdrekening gegeven werd en waar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Maar uw volk zal verlost worden na 70 weken, want dat is wat Daniël 9 vers 24 zegt. En Daniël 12 vers 1 zegt dat het zal gebeuren in een tijd van zeer grote benauwdheid. En in Matteüs heet het dan zeer grote verdrukking. En verdrukking en benauwdheid zijn uiteraard synoniemen. Als men namelijk letterlijk in de verdrukking komt, dan krijgt men het letterlijk zeer benauwd. Zo zit dat gewoon. Het is gewoon hetzelfde. Het zijn verschillende woorden, maar ze hebben dezelfde betekenis. Dan moet ik meteen bij zeggen dat in Daniël 12 vers 1 staat dat er een verdrukking is hoedanig en niet geweest is sinds dat er een volk was. En in Matteüs 24 vers 21 staat, het is een verdrukking hoedanig niet is geweest van het begin der wereld. En dat veronderstelt dat die verdrukking niet slechts iets te maken heeft met alleen het Joodse volk, uw volk, Daniëls volk, het Joodse volk dus. Maar dat het ook te maken heeft met alle volkeren. En dat blijkt ook wel, want het zal blijken dat die verdrukking, die grootste verdrukking aller tijden, zal komen over alle volkeren. Te beginnen bij Israël, maar hier gaat het alleen maar over Israël. In zowel Daniël 12 als in Matteüs 24 gaat het alleen maar over Israël. En zelfs nog minder, het gaat namelijk over Judea, het tweestammenrijk namelijk, de Joden. Dat is niet hetzelfde als heel Israël uiteraard. Hè? Maar de gedachte is dat die verdrukking weliswaar over alle volken zou komen, maar in deze schriftgedeelte wordt daar niet over gesproken. Het gaat alleen over Judea, over het Joodse volk. En dan staat er ook in dat verband in vers 22, want daar waren we zo ongeveer terechtgekomen. In vers 22 van Matteüs 24, zo die dagen van die verdrukking dus niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Wel, de uitverkorenen zijn uiteraard die lui die geschreven staan in het boek uit Daniël 12 vers 1... Of was het inmiddels vers 2? Dat moet ik weer even terugladen, dan vind ik het wel weer. Nog steeds een lang vers, ja, vers 1. Waar staat er, die tijd zal uw volk verlost worden? Dat zijn uiteraard uitverkorenen dan, dat lijkt me niet mis te verstaan. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek, dat zijn dus degenen die staan in het boek des levens, kennelijk. Maar hoe dat ook zij, terwille van hen zullen die dagen verkort worden. Namelijk om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Daarbij moeten we vooral vasthouden dat deze verkorte, dan wel verminderde dagen nog gewoon 1260 dagen zijn. Dat is namelijk de tijd die gerekend wordt voor de grote verdrukking over Israël. Ook wel genaamd de dag der benauwdheid van Jacob. Maar dat is Jeremia 30, waar er staat, de dag der benauwdheid van Jacob. Maar het is hetzelfde als de verdrukking over Israël. Die verdrukking duurt 3,5 jaar. Oftewel één tijd en een dubbele tijd en nog een halve tijd. Oftewel 42 maanden. Oftewel 1260 dagen. Het is allemaal hetzelfde. Waarbij het jaar gerekend wordt uiteraard. Al zijn de 12 maanden van 30 dagen precies. Profetische jaren noemen wij dat voor het gemak. En verder ga ik er nu niet meer op in. De gedachte is dus niet dat het 1260 dagen zijn en er gaat nog wat vanaf. Maar de gedachte is dat de 1260 dagen al de verkorte dagen zijn. Het zal dan ook blijken dat de verdrukking zelf begint bij het Joodse volk. Dan beginnen de dingen nou eenmaal altijd. Voor hen duurt het 1260 dagen, maar daarna gaat de grote verdrukking nog in alle hevigheid verder. Duurt zelfs daarna nog 33 jaar. Van 360 dagen vooruit dan, valt het weer mee. Hè? Nou, 33 jaar duurt het daarna nog voordat werkelijk de verdrukking helemaal voorbij is. En voordat niet alleen uit de Joden, maar voordat uit alle volken slechts het gelovig overblijfsel overgebleven is. Daarmee zeg ik dus dat het daarna nog 33 jaar duurt, ook na die 1260 dagen, na die 3,5 jaar, duurt het nog 33 jaar voordat die verdrukking is uitgevoerd over alle volkeren, met hetzelfde resultaat als hier over het Joodse volk, namelijk dat er nog slechts gelovigen over zijn. Zodat na de totale verloop van 36,5 jaar er nog slechts gelovigen zijn op aarde. En dan beginnen de zogeheten 1000 jaren. Het blijft niet zo dat het slechts gelovigen zijn, overigens. Want in de 1000 jaar, in het millennium, in het zogeheten 1000-jarig rijk, worden wel degelijk mensen geboren. En mensen worden nou eenmaal geboren als ongelovigen. Nou ja, ze zijn gewoon natuurlijke mensen, ze zijn niet wedergeboren. En ze dienen later alsnog tot het persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus te komen. En zo niet, dan zullen zij inderdaad sterven. Erg jong. Bij 100 jaar al, hè? Heel goed, die zaai, ja, wat is het, 65, hè? Of zo, maar dat doet er nou niet toe, en bovendien ben ik daar nog lang niet aan toe. Hè? Dus waar we het nu over hebben, is dat inderdaad hier gesproken wordt over een verkorting van die dagen van verdrukking, maar die verkorte dagen leiden exact tot het einde van de 70ste week van Daniël, en dus tot aan de bekering van Israël. Het aanroepen door Israël van de naam des Heren bovendien, en daarmee ook de verschijning van de Heer aan datzelfde Israël, voor Jeruzalem, niet in, maar voor Jeruzalem, op de beroemde olijfberg van Zacharia 14, want daar wordt dat besproken. Daar wordt hier verder niks meer over gezegd. Voorlopig niet althans. Want in Matteüs 24 gaat het verhaal vanaf vers 22 eigenlijk verder in vers 29. Kun je het zo zien? Vers 22 zegt, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar onder uitverkoren wil, zullen die dagen verkort worden. En dan vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de kracht van de hemel zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Kortom, beschrijving van wederkomst, de wederkomst van mijn part, maar de wederkomst van Christus, die zal plaatsvinden terstond na de verdrukking van die dagen. Niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen is altijd de vraag en het antwoord is altijd hetzelfde. De dagen, de verkorte dagen namelijk uit vers 22. De 1260 dagen. Dat kan ook niet missen als het anders was, namelijk zou het in strijd zijn met Daniel 9 vers 24. Want Daniel 9 vers 24 zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om het koninkrijk te brengen. In ieder geval om een eind te maken aan het oude en om de Messias te doen verschijnen. Daar komt het ongeveer op neer. Dat is wat er staat. Ik zei het dan met wat andere woorden, maar dat is wat er staat. En de 1260 dagen, de verkorte dagen, zal ik maar zeggen, van de grote verdrukking, zijn immers de tweede helft van de 70ste week van Daniel en leiden dus tot het einde van alle 70 weken. En terstond na de verdrukking van die dagen zijn dus alle 70 weken voorbij en begint dus aan uw volk en uw heilige stad, uit Daniel 9 vers 24, het koninkrijk. En dat is een verband wat je goed in het hoofd moet hebben. Het zijn heel markante, heel belangrijke punten. Zo niet het belangrijkste punt, tijdstip, uit de heilsgeschiedenis. Dat wil zeggen, heilsgeschiedenis voor wat betreft de toekomst dan, bedoel ik. Hè? Belangrijkste dag uit de heilsgeschiedenis is natuurlijk gewoon de opstanding van Christus. Dat lijkt me duidelijk. Maar als we het hebben over de profetieën, is de belangrijkste gebeurtenis ongetwijfeld deze. De verschijning van de Heer aan een Israël, wat voor het eerst in de geschiedenis... Ja, daar kijk je van op, maar het is zo. Ja, voor het eerst in de geschiedenis tot geloof is gekomen. En ook als eerste volk. Afgezien van dat ene andere volk dat geen volk is. Dat zijn wij dus, hè. Een ander volk dat toch geen volk is. Zo wordt het beschreven in de Bijbel. Dat zijn wij. Dat is het eerste volk in de etnische betekenis van het woord, hè. Wat tot geloof komt. Aan het einde van de 70ste week van Daniel uiteraard, want dat is in overeenstemming met Daniel 9 vers 24 tot en met 27. En terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is daar ook volstrekt in overeenstemming, dat is ook wat hier staat. De verzen 23 tot en met 28, die ik dus nu voor het gemak even oversloeg. Die verzen 23 tot en met 28 van Matteüs 24 geven een beschrijving van de situatie ten dagen van die verdrukking. Dat wil zeggen, vanaf het midden van de 70ste week tot het einde daarvan. Want daarvan staat in vers 23, als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want ik kan er niet zijn, er zullen namelijk in die dagen valse Christussen opstaan, en valse profeten, en dat is precies wat in Openbaring beschreven wordt. En als u het mij vraagt, is valse Christussen hetzelfde als valse profeten, want de valse Christus blijkt inderdaad valse profeten zijn. En andersom, de valse profeet uit Openbaring is dezelfde als antichrist. Dat is niet altijd voor iedereen duidelijk geweest, heb ik begrepen, maar dat geldt natuurlijk voor meer dingen uit de Bijbel. Maar ik geloof dat het hier een synoniemia is. Er zullen valse christenen, namelijk valse profeten, opstaan. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dat is inderdaad wat vermeld wordt in 2 Thessalonicenzen 2. Zo'n verwijstekst staat er bij mij bijgedrukt. Maar meer nog is het de verwijzing naar Openbaring 13. Dat hebben ze er hier niet bijgedrukt, maar dat is nog veel voor de hand liggender. Maar Openbaring, daar branden de vertalers of de bewerkers dan zich niet aan. Maar zo is het wel. Het is Openbaring 13, waar inderdaad de valse profeet op staat en inderdaad doet hij tekenen om de volkeren, de levende mens, te verleiden. En als men dus in die dagen zal zeggen van hier is de val, hier is de Christus, dan zal hij er wel op lijken, maar het zal blijken een valse te zijn. Men moet het niet geloven, hij zal namelijk niet verschijnen. Als eenmaal die tweede helft van die 70e week van Daniël begonnen is, gemarkeerd door het oprichten van de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft, hier in Matteüs 24, 15. Als dat eenmaal begonnen is, dan duurt het 3,5 jaar voordat de Christus zal verschijnen. En wat er in die tussentijd gebeurt, kan van alles zijn, maar niet de verschijning van de Christus. En dan gebeuren er nog zulke mooie tekenen en wonderen, waarop zoveel mensen zitten te wachten, ook vandaag. Het is niet de Christus. Nee, ik heb toch niet gezegd wat het vandaag dan is, hè? Heb ik toch niet verteld, hè? Goed, daar wou ik het ook maar niet over hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd, hè? Ook als tekenen en wonderen, wat het ook wezen mag, zullen gebeuren, dan staat daarmee niet vast dat die tekenen en wonderen ook inderdaad tekenen en wonderen zijn van de Christus of van de Heilige Geest of wat dan ook maar. Dat staat hier ook. En daar gaat het maar om. Nou, ziet, let op hoeveel nadruk erop gelegd wordt, hè. Ziet, ik heb het u voorzegd. Nou, en dan staat er, zo zij dan dus, hè, op grond van het voorgaan, tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit, wat ik altijd een verdachte uitspraak vind. Hè? Dus we zullen zeggen, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Dat is een verdachte uitspraak, de andere niet. Er staat namelijk, ziet, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. In beide gevallen betekent het dat de Messias onbereikbaar is. Dat de Christus niet te bereiken is en zich niet laat zien. Maar de vraag waar hij is, wordt aan de ene kant toch wel beantwoord. Want er staat, als men zegt, ziet hij ze in de binnenkamer, gelooft het niet. In Jeruzalem dus, is hij niet. Dus in de binnenkamer, vermoedelijk worden bedoeld binnenkamer, vertrekken van de tempel, daar wordt kennelijk naar verwezen. Of er überhaupt zo'n tempel staat is de vraag, maar er zullen ongetwijfeld vertrekken zijn die een of andere heilige functie vervullen, waarop gedoeld wordt dan, kennelijk hier. Maar er wordt gezegd, daar is hij niet. Daar moet je hem dus ook niet zoeken. Maar als er staat, ziet hij ze in de woestijn, staat er gaat niet uit. De reden waarom er niet zou uitgaan is namelijk, wordt namelijk in dit schriftverband gegeven. Die reden is niet dat hij er niet is, want anders zouden we gewoon kunnen staan, gelooft het niet. Toch? Maar de reden waarom we niet zou uitgaan naar die woestijn, werd al gegeven in vers 15 tot en met vers 20. Want daar werd gezegd dat men nog net kon vluchten, zo halverwege die 70e week van Daniël, maar daarna niet meer. Daarna is het te laat. Als men daarna zegt, ziet hij is in de woestijn, wordt er meteen gezegd, gaat niet uit. Of hij daar nu wel of niet is, doet vervolgens niks ter zake. Hij is daar voor de inwoners van Jeruzalem en de inwoners van Judea volstrekt onbereikbaar. En van geen betekenis. Voor hen is van betekenis dat ze de naam des Heren aanroepen. Dat doe je niet in de richting van de woestijn, maar dat doe je in de richting van de hemel. Waarna hij vervolgens uit de hemel zal verschijnen op de bekende datum. Aan het einde namen van de 70e week van Daniël. Het is gewoon uit te rekenen, 1260 dagen na het midden, na het oprichten van de gruwel der verwoesting, en bovendien ook 1260 dagen na de dood van de twee getuigen die opgetreden hadden in de straten van Jeruzalem in de eerste helft van de 70e week van Daniël. Dat staat in Openbaring 11. U ziet, het is moeilijk om alles tegelijk te vertellen. Maar we hopen in onze aanstaande conferentie in Duitsland dingen wat netter naast elkaar te zetten. Ook wat schematischer. Maar dat doen we veel uitgebreider dan. Maar wat we hier vinden dan, is dat die Messias niet beschikbaar is, niet bereikbaar is enzovoorts. Wat er wel is, staat in vers 27. Namelijk bliksem. Gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, schijnt tot het westen, alzo zal de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. De gedachte is dat een dood lichaam aas is voor de arenden. De nieuwe vertaling geeft gieren. Dat is niet omdat de grondtekst dat aangeeft, maar omdat er biologen bij betrokken zijn. Die hebben gedacht dat moet gieren zijn en geen arenden. Maar dat is maar onzin. Er zijn arenden genoeg die inderdaad gewoon aas eten. Ik heb zelf gezien, dat is geen probleem. En in de dierentuin doen ze het zeker allemaal. Dus ik zou niet weten waarom niet. Nee, in het wild ook hoor, heus. Dus arenden, die afkomen op het dode lichaam. Alwaar het dode lichaam is, en als u vraagt wat is dat dode lichaam, wel, dat is niet zo moeilijk. Daar kan ik u bij verwijzen naar Ezechiël 37, in de eerste plaats. Ga ik verder niet op in, maar Ezechiël 37 vind je een profetie over de wijze waarop ooit in de toekomst Israël weer tot stand zou komen, weer tot leven zou komen of weer zou herontstaan of hoe dat maar heet. En dan blijkt dat daar door een of ander misverstand en ook in strijd met de wil van God eerst een dood lichaam gevormd wordt, ontstaan uit een verzameling dorre doodsbeenderen. Niet in overeenstemming met de wil van de Heer, maar het gebeurt wel. Maar dat lichaam wat dan ontstaat blijkt een dood lichaam te zijn. Geen levend lichaam, maar een lijk. En dat is een uitbeelding van de tegenwoordige Joodse staat, die weliswaar weer ontstaan is, zodat de vraag aan Ezechiël in de eerste verse van het hoofdstuk, zullen deze beenderen levend worden, nog niet zo vreemd is? En het antwoord van Ezechiël ook niet. Die zegt, gij weet het, heren, want wat er gebeurt, althans aanvankelijk, is dat die beenderen, dat er wel beweging in komt, maar dat is niet altijd hetzelfde als leven. Hè? Want er komt, nee, soms wel, maar niet altijd. Er komt namelijk wel beweging in, ze naderen tot elkaar, er komt vlees overheen, er komt huid overheen, zenuwen, dan de spieren, of hoe men het maar vertelt. Maar staat er was geen leven in. En dat is wat gebeurd is, een soort herstel van een Joodse staat, zelfs onder de naam Israël, maar zonder leven. Net zo dood als Nederland. Hè? Ja, net zo dood. Ik bedoel, een ongelovig volk. Ik bedoel, als volk in ieder geval ongelovig, daar gaat het maar om. En dat is de Joodse staat zeker. Ik zei net zo ongelovig als Nederland. Ik moet alleen bijzeggen dat de verantwoordelijkheid van Israël natuurlijk toch veel groter is dan die van Nederland. Maar dat even terzijde dan. Hè. Maar in ieder geval een ongelovige Joodse staat. Weliswaar in overeenstemming met de profetie, maar in strijd met de wil van God. En daarom komt in overeenstemming met de wil van God en in overeenstemming met de profetie er een oordeel over. Hebt u dat? De herstel van de Joodse staat in zeg maar 1948 was in overeenstemming met de profetie, maar in strijd met de wil van God. Dat is toch niet zo moeilijk, hoop ik. Als je het één keer gehoord hebt dat er verschil tussen kan bestaan, dan zegt hij, oh ja, natuurlijk. En dat moet hij dan vooral onthouden. Als in de toekomst dat beest verschijnt, of hoe die maar heten mag, weet u wel, die kleine hoorn daarin, het beest, en ook die valse profeet, antichrist enzovoort, dan is dat in overeenstemming met de profetie, maar niet in overeenstemming met de wil van God. Nou, precies zo zit het met het ontstaan van de Joodse staat. Het is in overeenstemming met de profetie, maar het is in strijd met de wil van God. En dus verschijnt dus een dood lichaam, het dode lichaam uit Ezechiël 37, en daar, de eerste helft van het hoofdstuk overigens, en daarvan staat hier, alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Hetzelfde dode lichaam wordt trouwens ook genoemd in Deuteronomium 28, vers 26. Uw dood lichaam wordt daar gezegd, en daar gaat het over, echt over Israël. Deuteronomium 28, vers 26, zoek het nou niet op. Maar wat je maar weer ziet, dat zal ik u dan eens uitleggen, wat je ziet, is dat eigenlijk alle Bijbelse waarheden, ook profetische waarheden, in de eerste plaats vermeld worden in de vijf boeken van Mozes, Deuteronomium dus, hè, noem het nou, in de vijf boeken van Mozes, de Torah heet dat. Daarna worden ze vermeld in de profetieën in het algemeen, de rest van het Oude Testament wordt verder uitgewerkt. Zegt eigenlijk nog niet goed, ik moet eigenlijk zeggen, alle Bijbelse waarheid is in principe terug te vinden in Genesis 1, zal ik de lijst eens lang maken, in Genesis 1. Ja, zeker wel. En daarna, tot en met 2 vers 4 dan. Hè? Maar, en daarna vind je die Bijbelse waarheid verder uitgebreider vermeld althans in heel Genesis. Zodat er een Bijbel is in zichzelf. Daarna wordt Genesis weer uitgewerkt over alle vijf boeken van Mozes. En daarna worden de vijf boeken van Mozes, de Torah, de Pentateuch, hoe het maar heten mag. Pentateuch, moet je zeggen, geloof ik, maar dat vind ik zo raar woord, tuig. Nou goed. Dus de Torah dan maar. Die waarheid daarvan vind je weer verder uitgewerkt in de rest van het Oude Testament. En wat je in het Nieuwe Testament vindt, is alleen een verzameling trefwoorden op een rijtje. Dat wil zeggen, daar vinden we in het Nieuwe Testament vinden we aanhalingen, korte citaten uit wat dan ook uit het Oude Testament. En de bedoeling is dat we ze begrijpen, omdat we het Oude Testament zelf al kennen. Dat is helaas meestal niet zo, want wij gelovigen van deze van het Nieuwe Verbond zijn misschien gewend aan het lezen van het Nieuwe Testament en kennen daarmee het Oude niet. En zoveel misverstanden omtrent het Nieuwe Verbond en het Nieuwe Testament en dus de roeping van de gemeente en ook in verband met de profetieën in Openbaring bijvoorbeeld enzovoort. Zoveel van die misverstanden worden alleen maar veroorzaakt doordat we niet in de gaten hebben dat het Nieuwe Testament niks anders is dan een verdere uitwerking, een nadere openbaring omtrent dat wat in het Oude Testament vermeld staat. Kent men het Oude niet, dan zal men het Nieuwe ook nooit werkelijk verstaan. Delen ervan wel, maar het geheel nooit. En daar zit het probleem. En dat is wat we in Matteüs 24 vinden en in Openbaring nog sterker. Daarom schijnt Openbaring zo'n moeilijk boek te zijn. Hè. We vinden namelijk dat het allemaal verwijzingen zijn naar oud-testamentische waarheden. En die zou je eerst moeten bestuderen, je zou die profetieën moeten kennen, weten wat er staat zo ongeveer, om ze daarna in het Nieuwe Testament te herkennen. Alwaar het dode lichaam is. Welk dode lichaam? Ja, dat uit Ezechiël 37, de ongelovige Joodse staat, uit de profetieën, en daarna nog verder terug in de wet, de vijf boeken van Mozes, dat heet in het algemeen dan de wet, in Deuteronomium 28 vers 26. Uw dode lichaam. Daar zullen de arenden vergaderd worden. En dat spreekt uiteraard over het oordeel wat daarover zal komen. En dat is wat uitgebreid hier vermeld staat. Zodat deze versen een beschrijving geven van de gebeurtenissen in verband met Israël in de tweede helft van de zevende week van Daniël. Leiden tot het einde van die verdrukking, en dat staat er in vers 29, daar neem ik de draad op. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven. En dan krijgen we precies hetzelfde effect. Hoezo zal de zon verduisterd worden en hoezo zal de maan een schijnsel niet geven? En hoezo zullen de sterren van de hemel vallen? Nou, dan neem ik mijn Bijbel. En, want we zouden het niet altijd uitgebreid doen. Er staat in mijn Bijbel ondergedrukt. Jesaja 13 vers 10, Ezechiël 32 vers 7, Joël 2 vers 31, Joël 3 vers 15. Hè? Wil u ook? Ik herhaal het niet, want dan verkoop ik geen bandje meer. Hè? Nee, er staat Jesaja 13 vers 10. Dit is een veel langere lijst, die heb ik ook bij me, maar ik zal hem u besparen. Van verwijsteksten. En er is gewoon een reden voor. Die verwijsteksten, dat die hele lijst namelijk, is een lijst van teksten in het Oude Testament, waar ook staat dat de zon verduisterd wordt, dat de maan schijnsel niet geeft, dat de sterren van de hemel vallen, wat alle drie hetzelfde is zo. Betekent gewoon dat zon, maan en sterren hun licht niet meer geven. Ze zijn daar niet meer. Zijn lichten aan de hemel. Als ze geen licht geven, zijn geen lichten meer aan de hemel. Dan zijn ze dus niet meer. Daar gaat het maar om. Er zijn vele teksten, dit zijn er maar een paar van. De belangrijkste is ongetwijfeld wel Joël 2. En dat is de belangrijkste omdat Joël zo dikwijls wordt geciteerd in het Nieuwe Testament. En zelfs wordt Joël 2 geciteerd eigenlijk bij het aanbreken van het Nieuwe Testament. Nieuw verbond. Dat was uiteraard niet bij de geboorte van de Heer Jezus, maar dat was bij zijn opstanding. En toen dat vervolgens gepredikt ging worden, te beginnen op de beroemde eerste Pinksterdag, toen was de eerste schriftlezing die gehanteerd werd. Joël 2. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, enzovoort. En Petrus zei dat het toen in die dagen vervuld werd, wat ook waar was natuurlijk, want het was ook inderdaad gebeurd op het moment dat de Heer Jezus stierf. 3 uren van dikke duisternis. En als je in het Oude Testament opzoekt wat dikke duisternis is, lees je die duisternis inderdaad in verband met de verduistering van de zon, de maan, de sterren, en namelijk bij de aanvang van de dag des Heren, want zo heet het dan. En dat is ook wat uitgebreid staat in Joël 2. Dat is daar de belangrijkste schriftplaats dan. Maar echt, ik heb een lijst van zo'n 20 schriftplaatsen waar die dingen genoemd worden. Er zijn er dus nogal wat. En dat is natuurlijk weer zo, omdat dit het markante punt is, het herkenbare punt en dus ook herkenbare tijdstip uit de profetieën. Als je een profetie hebt en er ergens in die profetie wordt gesproken over de verduistering van zon en maan, dan weet je dat je daarop die profetieën aan elkaar gelijk kunt leggen. Dat is namelijk het overeenkomende punt en de overeenkomende datum. Het synchronisatiepunt kun je ook zeggen. Hè? En daar gaat het om. Hier staat, terstond na de verdrukking van die dagen. Dus aan het eind van de 70ste week en dus aan het einde van de 70 weken. Terstond daarna, dus geen dag later dus. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemel zullen bewogen worden. Waarna staat, als dan, op dat moment dus, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Ja, het zou je gedacht zijn, maar nou hebben we wat overgeslagen. Want wat we nou oversloegen, is dat we toch op zijn minst even in Joël 2 zouden kunnen kijken wat er daar staat over die verduistering van de zon, maan en sterren. Toch? Daar is zo'n tekst voor. Dat maakt het ons anders uit, hè, dat die zon verduisterd was. Maar het is de verwijzing naar het Oude Testament. Dus Daniël, Hosea, Joël is de volgorde. En dan in Joël 2, nou in Joël 1, ik begin in Joël 1, staat, ach die dag, wat een mooie vondst is van de vertalers. Ach, die dag, hoe kom je erop, hè? Ach, ach, die dag, want de dag des Heren is nabij. Vers 15 van hoofdstuk 1 is dit. Ja, Joël 1, vers 15. Ach, die dag, want de dag des Heren, daar gaat het dus over, is nabij en zal als een verwoesting komen, dan is hij dus nabij. Het gaat om de komst, het aanbreken, het begin van de dag des Heren. Hij zal als verwoesting komen van de Almachtige. Iets anders gezegd staat er dus dat de komst van de dag des Heren is als een verwoesting. Want dag des Heren zelf is geen verwoesting, maar de komst ervan wel. En wanneer zou ook weer die verwoesting zijn? Over Jeruzalem, over uw volk en uw heilige stad bijvoorbeeld? Wel in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is Daniël 9 vers 27, hè? In het midden van de week zou dat verbond ophouden en zo. En dan staat dat de verwoesting zou komen tot aan de voleinding toe. Verwoesting tot het einde van de 70ste week. En hier staat, als de dag des Heren nabij is, komt er verwoesting. Of als de dag des Heren komt, dan is er verwoesting. Hetzelfde staat ook in vers 1 van hoofdstuk 2... Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijn heiligheid, dat is Sion. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, in beweging komen betekent dat. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis, maar denk erom, het gaat om de komst. Het nabij zijn van de dag des Heren en in verband daarmee staat dat het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis als de dageraad. Maar dageraad is heus niet het licht, maar de duisternis die aan het licht vooraf gaat, hoor, in de Bijbel. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, waarna gesproken wordt over een volk, een leger namelijk, wat een oordeel brengt over het Joodse land. Ik ga er nou maar niet uitgebreid op in, maar ik moet natuurlijk toch even vertellen dat het leger wat hier bedoeld is, dat we dat leger kennen. Wij kennen het zelfs erg goed. Er staat namelijk, er zal een groot en machtig volk zijn, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat wil zeggen dat in die dagen van duisternis en donkerheid, zo rond het aanbreken van de dag des Heren, zo'n groot en machtig volk zal komen, niet een van de antieke of klassieke volken, niet een van die oude wereldrijken, niet een uit de rijken van die genoemd werden in Daniël, zoals daar waren, compleet alles bij elkaar, Egypte, Assur, Babel, en dan het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, en daarna nog een tienstatenbond, die in de toekomst alsnog zal verschijnen. Daar gaat het dus niet over, want het is een die van ouds niet is geweest, en die daarna niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten, hetgeen betekent dat die daarna nog een keer komt. En omdat dit erbij staat, weten we wie het is. Ja. Ik kan dat moeilijk kort verklaren, maar we weten namelijk hoe het zit. De dag des Heren namelijk is eigenlijk niks anders dan het koninkrijk, het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Kortom, zo ongeveer, ruwweg, de 1000 jaar. Het is natuurlijk meer dan 1000 jaar, maar vooruit. Gaat het nou even niet om. Maar het betekent dan dat als de dag des Heren in ieder geval aanduiding is van het geopenbaarde koninkrijk van Christus, en dit grote machtig volk komt bij het aanbreken van die dag des Heren, en dus bij het aanbreken van het koninkrijk, en er staat dat ditzelfde machtige leger nog eens een keer zal komen, namelijk na jaren van vele geslachten, dat is de enige mogelijkheid nog, dat hetzelfde volk nog een keer komt. Nou, niet in de 1000 jaren, want dan zou het weer moeilijk te hanteren zijn als een 1000-jarig vrederijk, wat weliswaar geen Bijbelse term is, maar wel een Bijbelse gedachte. In die tijd kan nooit zo'n leger opkomen, zodat het alleen nog het leger kan zijn waarvan in de Bijbel staat dat het zal komen, over de breedte der aarde, naar Jeruzalem, na de 1000 jaren. En aangezien de 1000 jaren zelf alleen maar genoemd worden, letterlijk zo genoemd worden, in Openbaring 20, vinden we dit volk dus ook genoemd in Openbaring 20, want daar staat dat na de 1000 jaren Satan ontbonden zal worden, die de volkeren zal verleiden, de Gog en de Magog, en dan weten we wie het zijn. Ja. Want als het Gog en Magog zijn in Openbaring 20, echt waar, de laatste vers van Openbaring 20, die na de 1000 jaren optreden, dan moeten ze dus ook ergens voor de 1000 jaren optreden. En wel, het kunnen alleen maar deze zijn, want het is de enige plaats waar zo over hen gesproken wordt. Hier komt een volk voor de 1000 jaren, het zal niet meer verschijnen tot de jaren van vele geslachten. Dus na de 1000 jaren komt het nog een keer. En in verband met na de 1000 jaren wordt echt alleen maar gesproken over Gog. Het volk wordt zo aangeduid, Gog. Of de verzameling volken wordt eigenlijk zo aangeduid. En het land van deze verzamelde volken wordt aangeduid als Magog. Het komt zelf door Gog of Magog. Die M erbij, dat doet er niet veel te zaken. Zoek er
Joel
2, hè? Zoek er Joel 2. Ja, maar het punt is namelijk dat precies hier de komst van een leger beschreven wordt in de nu volgende verse, waarvan staat: voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Men kan voor die legers ook niet wegvluchten. De gedaante deszelfde is als de gedaante van paarden en als ruiteren, zo zullen zij lopen. Zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen. Dus het levert nog een heleboel herrie op ook. En ik hoop dat u in de gaten hebt dat het niet letterlijk paarden zijn, maar gewoon motorvoertuigen. He? Op de hoogten der bergen. En dan als het gedruis in de vuurvlam die stoppelen verteert. Dus nou zie je meteen die kanonnen schieten ook enzovoorts. En die de boel voor zich in brand schieten. Die stoppelen verteert. Als een machtig volk dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen ze lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Zie die tanks rijden. Kun je zo voor je zien, hè? Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen en zij zullen daarheen trekken. De richting die ze hadden, die zullen ze ook gaan. Niets houdt ze tegen, de muren ook niet, daar rijden ze overheen of doorheen, maar ze gaan gewoon door. En ieder in zijn wegen, dat wil zeggen dat ze hun wegen niet verdraaien. Daar staat het trouwens ook een paar versen verder. Ze zullen erheen trekken, iedereen zijn wegen. Oh, in hetzelfde vers nog. En zullen hun paden niet verdraaien. Ze gaan dus gewoon rechtuit. Zodat je ziet nou meteen die tanks op rupsbanden rijden naast elkaar. En als je er met je vingers binnenin afblijft, gaan die dingen gewoon rechtuit. Ja, als je de andere kant op wil, dan moet je ze omzetten in een andere koers. En dan lopen ze die kant op verder. Maar je kunt ze niet even fatsoenlijk, normaal, lekker soepel sturen. Dan gaan die dingen nou eenmaal niet. Die dingen rijden gewoon rechtuit. En dat is wat hier staat. Ze gaan gewoon rechtuit. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Ze gaan gewoon rechtuit, namelijk. Zij zullen daarheen trekken, elk in zijn eigen baan. Staat er nou dus wel een paar keer, hè? Het is een perfecte beschrijving van rupsvoertuigen. En of wielen zij op een geweer, een afweer betekent dat. Een afwering om tanks tegen te houden. Zij zouden niet verwond worden. Ze rijden toch gewoon door of over. Ze zijn niet te stoppen. Zij zullen in de stad omlopen. Zie je ze rijden door de straten? Ze zullen in de stad omlopen. Ze zullen lopen op. Maar voor op moet je natuurlijk lezen over. Op of over is namelijk gewoon hetzelfde. In bijna alle talen. In het Nederlands meestal ook trouwens. Ze zullen lopen over de muren. Ze zullen klimmen in de huizen. Zie je wel, ze gaan er dwars doorheen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. De aarde, de grond, het land is beroerd voor de zelfs aangezicht. De hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken naar glans in. Alsjeblieft. Toen werd het duister. En het is niet zozeer vanwege die legers alleen, maar het is omdat de Heer zijn stem verheft voor zijn leger, voor zijn heer henen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Weer de dag des Heren dus. Waarna de vraag is, wat zijn die legers? Wie is Gog en Magog? Dat kun je nou helemaal op je vingers uitrekenen. Er is maar één land, één macht, die zoveel tanks ter beschikking heeft en die ze zo makkelijk ook even in Palestina neerzetten, in Canaan dus neerzetten. Dat kunnen alleen nog maar de Russen zijn. En dat zijn ze ook. Want Gog en Magog is de algemene aanduiding. Daarna worden ze ook genoemd Ros, Mesek en Tubal. Hetgeen Tobolsk is. En Mesek is dezelfde naam als Moskou. En Ros is uiteraard dezelfde naam als Rus. Dag meneer Jeltsin. Ja. Ros, dus Rus, Moskou, Tobolsk enzovoorts. Dat zijn die volkeren namelijk. Peres wordt hier niet genoemd. Perestroika, ja. Nee, maar zo is het. Deze volken worden genoemd. Nog een paar meer. Ze worden namelijk genoemd in twee hoofdstukken. Namelijk in Ezekiel 38 en in hoofdstuk 39. In hoofdstuk 38 worden ze het eerst genoemd en ook tamelijk voltallig. Er blijken gewoon de Oost-Europese volkeren te zijn. Waar Duitsland trouwens bij meegerekend wordt. Dus als u nog de vraag hebt hoe het nou zal gaan met de Verenigd Duitsland en of het bij de NAVO komt of bij het Oostblok, dan heb ik wel een gedachte. Dat wordt het Oostblok dus uiteindelijk. Er is trouwens nog een ander argument voor. Een heel mooi argument, maar het heeft hier met dit onderwerp niks te maken. Dat argument is namelijk dat de volkeren van in elk geval Noordwest-Europa andere volkeren zijn, namelijk Angelsaksische volkeren. En dat zijn heel andere dan de Arische, of hoe heet ze maar, die Duitsers, Duitse jongens, en daar die kant op, hè. Dus heel andere jongens. En de Angelsaksische volkeren, die vind je in de profetieën helemaal niet terug. Namelijk zo'n beetje Benelux en dan Scandinavië en dan Groot-Brittannië, om van Verenigde Staten, Amerika dus, en Australië en Zuid-Afrika en zo, nog maar te zwijgen, want dat zijn ook allemaal Europeans, in de zin van Angelsaksen of zoiets, meestal. Maar daar zwijg ik er maar even van, maar die vind je de profetieën niet terug. En de reden daarvoor is vrij eenvoudig. Dat is namelijk omdat ze, zoals in het geheim algemeen bekend is, afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. En eigenlijk tot Israël behoren.
Leuk, hè?
Allemaal een kruis erin, hè? Ja, ik weet het. Oh, er zijn zoveel van dat soort aanwijzingen. Van die merkwaardige aanwijzingen. Ze hebben ook allemaal een leeuw in het wapen en zo, hè? Ook al zo eigenaardig. Niet altijd oranje, natuurlijk. Maar vooruit. Nee. Dat heeft wel met voetbal te maken, maar goed. Nee, waar het om gaat is dat die volken van Noordwest-Europa, daar horen de Nederlanders ook feitelijk bij, geacht wordt Angelsaksisch te zijn en dus eigenlijk te behoren tot in ieder geval de 10 stammen van Israël. En je vindt ze dus niet apart in de profetieën vermeld. Eenvoudig omdat het bij Israël hoort. Wordt beschreven als Efraïm of als Israël of hoe dan ook maar. En dat betekent dan dat Duitsland in het algemeen inderdaad aansluiting zou moeten hebben dan, ook vooral in die eindtijd, met de rest van Oost-Europa. En je vindt ze ook genoemd in Ezekiel 38 onder de namen van Togarma en Gomer. Want daar kun je toch met een beetje taalgevoel toch wel Germanië in terugvinden. Jawel. Nou, dat gaat me nou verder niet om wie dat dan precies zijn, dat is het hele punt niet. Maar het gaat erom dat die Europese volkeren, Oost-Europese volkeren om precies te zijn, inderdaad de grote tegenstander zullen zijn van Israël. Niet omdat het echt rechtstreeks tegen Israël gaat misschien, want er zijn andere belangen bij gediend. Maar een van de belangen die er natuurlijk gediend zijn, is die van het Midden-Oosten, namelijk die van de olie. Hè? Dat begrijp je wel. Als die Russen ooit macht over dat oliegebied willen krijgen, dan moet je maar eens een goede kaart nemen. Een beetje een wereldkaart, want die jongens die zitten over de hele breedte. Hè? Moet je maar eens een goede wereldkaart nemen, kun je zien dat als ze naar het zuiden willen om dat Midden-Oostengebied te bereiken, dat Arabisch gebied, dan moeten ze altijd over bergen. Of over de Zwarte Zee, of over de Kaspische Zee, maar dat schijnt ook niet te doen te zijn, of over de bergen. En daar komen ze niet door. Ze komen er gewoon niet door. En de verste route die ze nou aan het uitproberen waren, maar wat er tot nog toe niet gelukt is, was de route via Afghanistan. Ook naar het zuiden en dan naar de zee toe, zodat ze om zouden kunnen varen om zo alsnog via de Persische Golf enzovoorts alsnog zo naar Israël te kunnen komen. Daar zijn ze al meer dan 100 jaar mee bezig, want een jaar of 100 geleden hebben ze ook al eens Afghanistan bezet, hoor. Ze hebben allemaal vergeten. Ik niet, ik weet het nog goed, maar ik heb het pas nog gelezen. Maar dat even terzijde. Maar in ieder geval, die route, maar dat is ook ver naar het oosten natuurlijk. Hè? Dat is ook niet echt haalbaar. Het enige wat echt haalbaar is, is dat ze inderdaad via de Bosporus enzovoorts in de Middellandse Zee terechtkomen. Daarom hebben die jongens in de Middellandse Zee zo'n grote vloot. En omdat de Amerikanen er bang voor zijn, hebben die daar dus ook maar een grote vloot gelegd. En die houden van watersport natuurlijk, die jongens. Waar kun je het beter doen dan de Middellandse Zee? Maar dat even terzijde. Goed, maar in ieder geval, daarom hebben die Russen zo'n grote vloot in de Middellandse Zee. En daarom zijn ze in staat ook inderdaad een landing uit te voeren. Dat is de reden waarom ze zoveel tanks hebben. Dat is bekend, hè? Dus ze hebben een ontzettend grote tankmacht. Die kan ook nog jaren mee, is helemaal geen probleem. In zo'n groot aantal, daar kan gewoon niemand tegenop. Conventionele oorlogvoering heet dat. Daar voelen die jongens wel voor. Als we allemaal de atoomwapens wegdoen, dan zijn die jongens veruit de sterkste van de hele wereld. En als het dus fout gaat in het Midden-Oosten, omdat Israël en de Arabieren het op een akkoordje gegooid hebben in de 70ste week van Daniel en dus tot vrede zijn gekomen, je houdt het niet voor mogelijk, maar het staat in de Bijbel, dus het gaat wel gebeuren. De Joden, de Joodse staat sluit een verbond met de Arabische wereld. Dan komt dat de Russen slecht uit, want die hebben al sinds enige tientallen jaren gepredikt dat ze alle belang bij hebben bij de grootst mogelijke oneenigheid, ruzie, oorlog, puinhoop, ontwrichting en alles in de wereld. En als men daar tot vrede komt, dan kunnen ze naar die olie wel fluiten. Dus wat doen zij dan? 3,5 jaar later voeren zij een landing uit vanuit in het oostelijke gebied van de Middellandse Zee, waarbij men zal proberen Egypte, maar dat mag ik niet als eerste noemen, waarbij ze zullen proberen Egypte te pakken te nemen, want die ligt nou ook niet lekker in het hele gebied daar, hè? Dat weet u, hè. Egypte en vervolgens inderdaad Palestina, dus dat wil zeggen het gebied van de Palestijnen, maar ook van de Joodse staat enzovoort. Libanon ook, maar er wordt al jaren oorlog gevoerd, dat maakt niet uit. De hele oostkust van die Middellandse Zee zal een landing uitvoeren. En zo zal inderdaad de Joodse staat in elk geval verdwijnen. Daarna bemoeit de Heer zich ermee, die de legers van Gog, dus van Rusland, zal vernietigen en ook een vuur zal zenden in het land van Gog, namelijk in Magog, zodat meteen voor dik 1000 jaar en langer een einde komt aan de macht van Rusland en zijn bondgenoten. Daar gaat het naartoe. En die macht hebben ze dus nu nog steeds. En wat er nu gebeurt in onze dagen is gewoon de truc waardoor inderdaad die volken die in de Bijbel als behorend tot Gog en Magog genoemd worden ook inderdaad daaraan toegevoegd worden. Zodat je een verschuiving vindt van West-Europese landen, met name dan West-Duitsland, naar het oosten toe, want het hoort daar inderdaad bij. Zodat de grens van het Oostblok eigenlijk veel dichter naar het westen komt te liggen. En daar roepen we nog halleluja over ook, of zoiets. Of hoera, nee, misschien heb ik het niet goed verstaan, maar zoiets in elk geval. Het is wel dwaasheid hoor, maar dat is wat er gebeurt. Nou ja. U weet toch goed hoe het met Duitsland ging. Die konden in de laatste oorlog ook alleen maar tot aan de Noordzee. Dat was maar een paar kilometer van huis uit. Over de grens naar het westen. Dan verder konden ze niet komen.
Maar naar het oosten ging het best. Althans aanvankelijk. Uiteindelijk natuurlijk niet. Maar naar het oosten hebben ze wel binding. En die kant gaat het toch echt op. Nou ja, goed. Wacht maar af. Dus ik zeg ook niet dat die dingen allemaal concreet worden in onze dagen. Daar weet ik ook allemaal niks van. Maar wel dat zo de machtsverhoudingen komen te liggen. En die macht van Rusland komt aan het eind op de bergen Israëls in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En meer speciaal aan het einde daarvan. Bij de verwoesting van Jeruzalem. Want wat we lezen hier in Joël 2 is dat die legers inderdaad zullen komen. Voilà. Vervolgens die legers door de Heer zelf geoordeeld zullen worden. Want een overblijfsel dat wat nog leeft in Jeruzalem zal de naam des Heren aanroepen. En dan zal de Heer het voor hen opnemen. Dat zijn de dagen van die grote verdrukking. Daarover staat namelijk in vers 28 dan van Joël 2. Want ik ga er gewoon niet verder op inhouden. Er staat nog veel meer natuurlijk. Maar dat noem ik nou allemaal niet. Maar er staat in vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Dat betekent dat ze tot geloof gekomen zijn, uiteraard. En dan staat er in vers 29 hoe het komt, namelijk ik zal in die dagen mijn geest uitgieten. Waarom ook niet? Sinds de opstanding van Christus wordt de geest uitgegoten over een ieder die gelooft. Te beginnen bij de opstanding van Christus, voor het eerst verkondigd op de eerste Pinksterdag van Handelingen 2. Maar het gebeurt nog steeds, en als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij diezelfde Heilige Geest en wordt die geest over hem uitgegoten. En dat is in de toekomst niet anders. Maar als het hier in verband gezegd wordt met Israël, dan is duidelijk dat dan dat Israël tot geloof gekomen is. Gaat zelfs nog wat verder, omdat daarna ook het overblijfsel uit de overige volkeren tot geloof zal komen in de daaropvolgende 33 jaar. En ook over hen wordt de geest uitgegoten uiteraard. Maar dan gaat het daar nog niet meteen over. Wat er wel staat is, vers 30, en ik zal wondertekenen geven in de hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Wanneer gebeurt dat? Dat zijn twee antwoorden. Het eerste antwoord is hier hetzelfde vers, namelijk, het gebeurt eer dat die grote en vreselijke daad des Heren komt. Het andere antwoord is uit Matthäus 24, vers 29. Het gebeurt namelijk terstond na de verdrukking van die dagen. En dan weten we het precies, de volgorde, er is maar één volgorde mogelijk. Eerst de verdrukking van die dagen, eindigend in de verduistering van zon, maan en sterren, en dan begint de dag des Heren. Oftewel, dan is de dag des Heren aangebroken. Moeilijker is het niet. Maar dan is wel Jeruzalem verwoest. En er is nog wat anders, want we zouden meteen door moeten lezen in Joël 2. Want er staat in vers 32, het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Wel, dat is nu ook al zo, dat is altijd al zo geweest, in ieder geval sinds de opstanding van Christus. Maar het punt is dat het hier wordt toegepast op de situatie die hier beschreven wordt, namelijk op het einde van de 70ste week van Daniël. Als Jeruzalem en het Joodse land verwoest wordt door deze Russische legers. Dan staat er namelijk, het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dan komt er een overblijfsel. De ontkomenen is hetzelfde als overblijfsel trouwens. De term staat hier ook, hè? Want er staat, er zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En wie worden door de Heer geroepen? Helemaal geen moeilijke vraag. Heel eenvoudige vraag. Heel eenvoudige vraag. Gelovigen. Altijd alleen en uitsluitend gelovigen. En de Heer zal die gelovigen roepen. Hier zelfs letterlijk, want zij roepen de Heere aan en de Heer zal verschijnen. En hij zal hen roepen, zodat ze zullen uitgaan buiten Jeruzalem, buiten de lege plaats die achter hen verwoest wordt. Zoals Lot moest uitgaan buiten Sodom. En zoals Israël moest uitgaan buiten Egypte. Noem maar eens wat, hè. Ja. En dat gebeurt dus aan het einde van de 70ste week van Daniël. Terwijl de Heer zelf verschijnt ten oosten van Jeruzalem op de Olijfberg. Daar hebben we vorige keer ook al over gelezen, dacht ik, in Zacharia 14. Want dat begon ook met Ziet, de dag komt, den heren, dat is ook de dag des heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van uw Jeruzalem. Dan toen werd beschreven dat de dien dagen dat Jeruzalem verwoest wordt, de voeten van de Heer zouden staan op de Olijfberg. Er is volstrekt in overeenstemming met wat hier staat. Namelijk ten tijde van de verduistering van de zon, maan en sterren. En ik kan me dat helemaal voorstellen, want dan is het duisternis. Een duisternis die ontstaat zowel door oorlogsgeweld als door aardbevingen, want die werden hier ook genoemd. Tekenen hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En bovendien werd het ook genoemd in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk. En in andere schriftplaatsen ook, precies in hetzelfde verband. En het is bekend dat aardbeving, een beetje aardbeving, ook enorme stofwolken doet opwaaien, waardoor inderdaad de hemel verduisterd wordt. Je moet daarbij bedenken dat verduistering van zon en maan tegelijkertijd nooit een astronomisch verschijnsel kan zijn, hè? Nee, als u dat niet begrijpt, dan hoef ik het ook eigenlijk niet uit te leggen. Maar laat ik het zo zeggen, verduistering van de zon, een zonsverduistering kan alleen zijn bij nieuwe maan. En een maansverduistering kan alleen zijn bij volle maan. En tussen nieuwe en volle maan zit 14 dagen. Ik zie de heren onbegrijpend kijken, de vrouwen weten dat precies. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. He? Maar zo zitten ze 14 dagen tussen. Dus het kan nooit een astronomisch verschijnsel zijn. Dus moet het een meteorologisch verschijnsel zijn. Je moet het dus niet navragen bij titulaar, maar bij Pellenboer, juist. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, geloof ik, of niet? Nou, zo zit dat. Dus het heeft te maken met de atmosfeer, met een atmosferische aangelegenheid. Vervuiling van de lucht, dus gewoon stofwolken, waardoor de hemel duister wordt. Maar aan die duistere hemel verschijnt wel degelijk een licht. Namelijk de Heer zelf. Hoewel op een andere, dat staat in Zacharië 14. Hoewel op een andere plaats, en dan zijn we terug in Matthäus 24. Hè, hoewel in Matthäus 24 staat, in vers 29, er stond na de verdrukking die dagen, en nadat Jeruzalem geweest zijn en verwoest zijn, en ook Jeruzalem verwoest is, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, en de olijfberg zal scheuren, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat laatste is trouwens een aardbeving, en de scheurt de olijfberg. Nee, ik lees die teksten door elkaar, hè. Gebeurt allemaal dezelfde dag. En dan staat er, te dien dagen zullen ze voeten staan op de olijfberg, maar zo staat het in Zacharië 14. En hier staat, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mens. En zeg nou niet dat dat wat anders is, want wat er gebeurt is eenvoudig genoeg. Aan de hemel verschijnt het teken van de zoon des mensen eerst en daarna verschijnt hij zelf. Wat makkelijk. Eerst zijn beeldmerk, of hoe heet zoiets tegenwoordig? Zo'n logo, ja, zo heet het wel. Juist, ik wou zeggen, dat was een interessantere naam. Is zijn beeldmerk, zijn logo, het teken van de zoon des mensen. Constantijn de Grote dacht dat het wel een kruis zou geweest moeten zijn, maar dat was een misverstand. Want het teken van de zoon des mensen is ook trouwens niet dit teken, dacht Constantijn ook. Rogieteken is dit. Of Giro-teken, sorry. Niet Giro, hè. Giro-teken. Nooit gezien. Nou goed, doet er ook niet toe. Ook een oud teken van Christus, maar niet een Bijbelse. Het Bijbelse teken van de zoon des mensen is namelijk gewoon de Davidster. De zespuntige ster. Ik kan niet missen, omdat het ding bekend is als ster van David. En als het zegel van Salomo. En David, zowel als Salomo, waren in hun dagen de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. En de zes punten van de ster, de zes is het dus eigenlijk, hè? De zes is immers het getal van de mens. Kan dus moeilijk wat anders zijn dan de ster van de echte David, of van de echte Salomo, of van de echte mens, Adam. Dus we houden het gewoon op de Davidster, de zespuntige ster. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. Dat zou eigenlijk beter vertaald worden met alle geslachten des lands. Het is namelijk de verwijzing, daar gaan we weer, het is de verwijzing naar, staat het erbij, even kijken. Niet eens. Nou, het is de verwijzing naar Zacharië 12. Och, wat jammer. Nou goed, Zacharia 12 namelijk wordt ook gesproken over de uitstorting van de geest. Ik zal mijn geest uitstorten, geest der genade en der gebeden over de inwoners van Jeruzalem enzovoorts. En dan staat er dat zij dan ook zullen zien wie zij doorstoken hebben. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, Zacharia 12. En zullen dus met rouwklagen over hem, rouwklagen als over de een enige zoon, dat is vers 10 van Zacharia 12. Nog over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Over het huis van David. Noem eens iemand uit het huis van David dan. Heel goed. Wij kennen niemand uit het huis van David. Ook niemand die kan bewijzen dat hij uit het huis van David is. Want er zou meteen een Joodse kroonpretendent zijn. We kennen maar één uit het huis van David. Dat is Christus. De Heer Jezus. En als dus daarover die geest wordt uitgestort enzovoorts, dan wil dat zeggen dat daar de Messias openbaar wordt. Christus zelf namelijk. Dat blijkt ook wel, want er staat, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En let op dat die geest die hier genoemd wordt dezelfde is natuurlijk als die uit Joël 2. En dat gebeurt dus bij hun bekering. En dan zullen zij hem aanschouwen. Waarom? Ja, omdat hij verschijnt aan Israël. Te beginnen op de Olijfberg althans. En dan staat er, ze zullen over hem rouwklagen. In hoofdstuk 13 wordt het uitgelegd. Want er staat dat ze hem herkennen als Jezus van Nazareth. Doordat ze zijn littekenen zien. Zodat er alsnog rouw is. Nee, ze herkennen Jehovah, de Here dus. Als dezelfde als Jezus van Nazareth. En dat is een grote schrik hoor. Maar de Heer zal wel weer zeggen, vrees niet. Dat is altijd wat er gezegd wordt. Altijd, vrees niet. Maar ze zullen over hem rouwklagen. En er staat er, vers 11. De tien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen elk geslacht, in het bijzonder het geslacht van het huis Davids en de liedenvrouwen, het geslacht van het huis van Nathan, het geslacht van het huis van Levi, het geslacht van het huis van Simei. Kortom, het gaat in principe over de stammen Israëls die rouw bedrijven over de Heer Jezus Christus. En dat is precies wat aangehaald wordt in Matthäus 24, vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde of des lands, want dat is heus hetzelfde, wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels. Eerst dus het teken, dan de Heer zelf, en vervolgens bij die gelegenheid zullen in ieder geval zijn voeten ook staan op de Olijfberg. We moeten erbij bedenken dat dit komen op de wolken des hemels niet alleen maar de aanduiding is van de gebeurtenis op dat moment, maar meer in het algemeen is de aanduiding van alle gebeurtenissen in verband met de wederkomst van Christus. En dat neemt nogal wat jaren in beslag. Dat heet allemaal zijn komst. Zijn komst uit de hemel, vanaf de wolken enzovoorts. Dat zijn de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar tegelijkertijd aan het begin van de verdere verdrukking die er zal zijn over alle volkeren. Hetgeen trouwens ook gepaard gaat met de prediking van het evangelie en het herstel, de wederterugverzameling van Israël naar Palestina, want dat gaat dan pas gebeuren. Maar dat staat in de volgende verse en die bespreken we pas na de koffie. In Matthäus 24, vanaf vers 31, wordt dan besproken, heel kort wordt er besproken, wat er zo ongeveer gebeurt na de 70ste week van Daniël. En dus na de bekering van Israël, na het aanroepen van de naam des Heren, na de verduistering van de zon en de maan, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dus ook nadat het overblijfsel uit Jeruzalem gevlucht is door de Olijfberg naar de woestijn. Dat wil zeggen, op het moment dat vers 31 begint, hebben we een situatie dat er totaal geen leven meer is in het beloofde land. Omdat de ongelovigen, Israëlieten bedoel ik, Joden, zijn omgekomen. Datzelfde geldt uiteraard ook voor ongelovige Filistijnen, Palestijnen. Dat maakt niks uit, dat is precies hetzelfde uiteraard. Gelovigen vluchten naar de woestijn en dus naar Petra. En ongelovigen worden gedood. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, maar de details daarvan heb ik in Joël en ook in Ezechiël 39 nu niet speciaal genoemd. De andere kant van het verhaal is dat ook deze Russische legers in dat land omkomen en van het ene moment op het andere gewoon dood blijven. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar als je leest wat erover staat, kun je het ook niet voorstellen in Ezechiël 39. Want er wordt beschreven hoe men 7 maanden lang, als ik me goed herinner, bezig is om heel voorzichtig het land van die lijken te ontdoen. Jawel. Dat is een verschrikkelijke beschrijving daar. Maar dat is dus wel zo. Ja. Dus vers 31 begint met een situatie dat er geen leven is in Palestina en waarbij Jeruzalem en de andere steden van Jeruzalem, van Israël uiteraard, ook verwoest zijn. En wat staat er dan? En hij zal zijn engelen, hij is de zoon des mensen, uit vers 30, hij zal zijn engelen, zijn boodschappers betekent dat gewoon hoor, hij zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden, want engel is gewoon het Griekse woord met Nederlandse letters geschreven, het is het Griekse woord. Angel. Maar betekent gewoon boodschappen. Hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Blaas de bazuin te Sion, roep luiden op de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Want het klinken van die bazuin van groot geluid wil gewoon zeggen dat de boodschap gepredikt wordt. Krachtig. Grote geluid, krachtige prediking van de boodschap. Waarbij de bazuin, meer speciaal, is de shofar. Want anders zou het een trompet geweest zijn. Een bazuin, die is niet een pozaun hoor, want dat is een trombone. Hè? Dat is weer lastig, daar wordt het helemaal ingewikkeld. Maar een bazuin is een shofar, oftewel een ramshoorn. En hoorn staat voor koningschap. En als de ramshoorn geblazen wordt, betekent dat de koning weer leeft. Dat de koning spreekt. En het geluid van de ramshoorn is de stem eigenlijk van de koning. En dus wordt inderdaad het evangelie van het koninkrijk gepredikt. Dat is een shofar. Overal waar de bazuin klinkt in de Bijbel is sprake van koningschap. En van het aanbreken van koningschap en dus van het verzamelen van het volk tot de koning. En dat is hier ook zo. Hij zal zijn engel uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Verzamelen dus inderdaad. Bijeenvergaderen tot de koning. En dus in het koninkrijk. Ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Welke uitverkorenen? Wel, die uitverkorenen uit vers 22. De gelovigen uit Israël namelijk. Diezelfde lui voor wie die verdrukking verkort werd. Zijn de gelovige Israëlieten namelijk in de eerste plaats. En daarmee wordt trouwens ook verwezen naar oud-testamentische profetieën. Waarin er staat dat Israël verzameld zou worden en al waren nu verdrevenen aan het einde van de aarde of waar dan ook. Hè, ze zouden terugverzameld worden. En dat staat hier natuurlijk ook precies zo. Het is gewoon een aanhaling uit vele oud-testamentische profetieën. Waarvan men er hier in mijn Bijbel niet één zelfs maar noemt. Maar dat komt omdat de lui die dit hadden moeten doen zelf niet geloven dat het ook letterlijk zo gebeurt. Nee, dat is het probleem. Daarom mis je nou ineens die verwijzingen. Dat is wel vervelend, want het zijn juist heel voor de hand liggende verwijzingen naar de oud-testamentische schriftplaatsen. De profeet in het algemeen en wat de wet betreft kom je dan ook in Deuteronomium terecht. Ik noem meestal meteen zo Deuteronomium 30, omdat daar gesproken wordt over de terugverzameling van Israël. En zelfs een verzameling van Israël uit de volkeren, waarbij ze verzameld worden in de woestijn, waarna ze vanuit de woestijn verzameld en wel gebracht zullen worden naar Canaan. De Bijbelse gedachte is mijn zinzins deze, dat van over de hele wereld Israël niet 2, maar zelfs 12 stammen verzameld worden, alle 12 stammen verzameld worden, die uit de hele wereld niet rechtstreeks naar Jeruzalem trekken, maar naar Petra, in de woestijn, gebergte van Paran, het gebied van Edom enzovoorts, om van daaruit de route te gaan die Israël in het verleden had zullen gaan in de dagen van Jozua, namelijk via Edom, Moab en Ammon, zo naar Jeruzalem, eigenlijk naar Gilgal. Hè? Nee, eerst naar, naar Sittim en dan van Sittim de Jordaan over, die zal wel weer scheuren, zal het water wel weer wijken, denk ik, maakt me ook niet uit, maar ik denk het wel. En dan zal men wel over de Jordaan trekken, aankomen in Gilgal. Misschien wordt men er zelfs wel weer besneden. Waarom niet? Nee, lijkt me niet prettig, maar daar hebben we het nou niet over. Maar gewoon objectief bezien, waarom ook niet? Hè? Men komt daar het land in, bij Gilgal. En vanuit Gilgal zal het beloofde land dan weer opgebouwd worden. Dat is de gedachte. In de eerste plaats denken we daarbij natuurlijk aan Jeruzalem. Zo ging het namelijk in de dagen van Jozua, of beter, zo zou het moeten gaan in de dagen van Jozua. Zo ging het echter niet helemaal, maar in de toekomst zal men de beroemde weg gaan, de koninklijke weg gaan, van Petra naar het noorden, namelijk dwars door het gebied van Edom, naar het beloofde land alsnog. En dat is wat ik in de profetieën daarover vindt. Maar hoe dan ook, het is een bijeenvergaderen van de uitverkorenen uit de vier winden. En voor winden kun je ook lezen vier hoeken, of vier kanten, of vier richtingen. Dat doet nou allemaal niks te zaken. Dat betekent gewoon van noord en oost en zuid en west zal men terugverzameld worden. Zullen de uitverkorenen terugverzameld worden naar het land. Van het uiterste der hemelen tot het uiterste derzelfde, wat wij altijd naar het Nederland vertalen met van het ene uiterste tot het andere uiterste van de hemel. Dat levert voor sommige problemen op, omdat ze niet geloven dat de uitverkorenen in de hemel zijn. Dat is ook niet helemaal de bedoeling van de uitspraak. De bedoeling is namelijk gewoon deze, dat mensen verzameld worden van over de hele wereld. Maar het blijft natuurlijk zo, van over de hele aarde moet ik eigenlijk zeggen, maar het blijft natuurlijk zo dat de aarde al sinds Genesis 1, ja ongeveer vanaf vers 2 of 3, blijkt te zijn de grens van de hemel, het uiterste van de hemel. Het uiterste van de hemel, in welke richting dan ook, is nou eenmaal de aarde. We hebben dus helemaal geen problemen met een vers als dit. En of er nou staat van het ene uiterste van de aarde, of er staat van het ene uiterste van de hemel, dat maakt helemaal niks, geen verschil. Omdat het in alle gevallen betekent van over de gehele aarde. Waar ze ook zijn, ze zullen verzameld worden. Na Palestina, na Jeruzalem. Waarmee dus meteen geleerd wordt, niet alleen hier hoor, maar ik neem het gewoon even als handleiding nou. Hè. Waarmee dus geleerd wordt, dat weliswaar de Bijbel leert dat Israël weer teruggebracht zal worden naar beloofd land. En dat daar weer een Joodse, eigenlijk Israëlitische staat zal ontstaan. Joodse veronderstelt eigenlijk maar twee stammen natuurlijk. Maar het is een Israëlitische staat omdat het gaat om alle 12 stammen. Dat leert de schrift inderdaad, dat is juist. Maar het ontstaan van de Joodse staat in 1948 is niet de vervulling van die profetieën. Daar gaat het maar om. Laat ik dan anders zeggen, laat ik dan niet praten over profetieën, maar over beloften. De Heer belooft hier bijvoorbeeld, maar op vele andere plaatsen, met name in het Oude Testament ook, dat hij Israël, niet Juda, Israël, alle stammen, zal terugverzamelen naar het land. Wel nu, dat wat gebeurd is onder het sionisme, leidend tot het oprichten van de Joodse staat in 1948, is niet de vervulling van die beloften. Het is wel de vervulling van bepaalde profetieën, maar daar gaat het nou niet om. Laat ik het dan nog anders zeggen. Wat gebeurd is in het verleden, met name dan met het hoogtepunt in 1948, is niet het werk van God. Het was tegen zijn wil. Daarom was het ook niet zijn werk. En laat het toe, blijkbaar. Maar aan de andere kant, er zijn een heleboel dingen die je ook verhindert zelfs. Hè? Dat is wel waar. Maar het tot stand komen van de Joodse staat is wel in overeenstemming met profetieën. Maar het is uitdrukkelijk tegen de wil van God. En daarom dus ook zeker niet het werk van God. En omdat het niet Gods werk is, zal het weggedaan moeten worden. Omdat namelijk op diezelfde plaats in Kanaan dus Gods werk zou moeten tot stand komen. En aangezien het land nu gevuld is met het eigen werk, moet het eigen werk er dus uit verdwijnen. Dat is het hele verhaal. En dat is de reden waarom die grote verdrukking inderdaad begint daar in Palestina. En niet zozeer over het Joodse volk komt het, maar het komt over het Joodse land. Ik zeg altijd zo, het is natuurlijk niet zo aardig gezegd, maar ik zeg altijd, als een Jood advies moet geven, dan is het eerste advies dat hij nu een advies moet geven. Dan is het eerste advies dat hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Als hij tot geloof komt, namelijk hoort hij bij de gemeente, heeft hij met die grote verdrukking sowieso niks meer van doen. Dat is de beste manier om eraan te ontkomen, zal ik dan maar zeggen. En als hij dat per se niet wil, hebben we nog één advies, wat hij dan ook wel niet zou willen. Ja, dat kan ook nog. Maar in ieder geval zo ver mogelijk uit de buurt van Palestina blijven. Want daar komt die grote verdrukking. En als men er nu niet voor vlucht naar de Vrijstad, De gemeente? Dan zal men in de toekomst ongetwijfeld ook niet vluchten naar die vrijstad, Petra. Dat was natuurlijk niet een van de vrijsteden, maar overdrachtelijk is het dat natuurlijk wel. En dat zal dan waarschijnlijk wel niet gebeuren. Dus het advies moet zijn, alsjeblieft niet naar Canaan. En het is net of er velen zijn die dat vervoelen. Want u weet dat de verhoudingsgewijs toch heus maar weinig Joden zijn die echt belang hebben bij een Joodse staat. Persoonlijk. Ze vinden het mooi, voor het volk als zodanig, zolang zij er maar niet mee te maken hebben. Waar er nog bij komt dat er zelfs zijn die in feite kapitalen opbrengen om de Joodse staat in stand te houden, zolang ze er zelf maar niet hoeven te wonen. Ja, want zo zit dat hoor. De Joodse staat bestaat heus door giften uit het buitenland, met name uit buitenlandse Joden. Met name dan in de eerste plaats natuurlijk Amerikaanse Joden. Maar goed, dat is niet alleen Amerika natuurlijk. Maar zo zit het wel. Het is net of men dat weet. Want inderdaad, dat land gaat een slechte toekomst tegemoet. Het zal namelijk echt vernietigd worden. Niet door de Arabieren, niet door de Filistijnen, Palestijnen, maar door de Heer. En die gebruikt daarbij niet Arabieren of Filistijnen, maar een volk wat helemaal in het verhaal, in de hele geschiedenis nog nooit een rol gespeeld heeft, namelijk Russen. En dat vind ik toch wel, ja, ik weet niet of mensen dat begrijpen, maar ik vind dat nogal humoristisch, eerlijk gezegd. Ik vind dat nogal humoristisch. Zo'n volk wat al zoveel jaren atheïsme predikt en geen God wil erkennen, zal juist als eerste door God gebruikt worden om zijn oordeel te brengen over wat zijn volk zou moeten zijn. En als dat gebeurd is, komt over hen het oordeel. Zo gaat dat.
Hier bij mij in de Joden 3 staat, dat zijn de straf voor de vijand van de kerk.
Ja. Nou ja, wat zegt Roenia daar nou van, broeder Van Aker? Nou ja, de vijanden van de kerk. De vijanden van Israël gaat het daarover, hè? Dat zijn overigens wel gelovigen dan, hoor, in die dagen. Maar goed. Overigens, als ik zeg dat, ik vind het toch een vorm van humor, dat is volstrekt bijbels verantwoord overigens. Want als we over die dagen lezen in Psalm 2, en dat is een van de belangrijkste delen van de hele Bijbel zelfs, Psalm 2, dan lezen we daar hoe de Heer erover denkt, hè. Er staat, hij zal lachen. Die de hemel woont zal lachen. En hij lacht en zegt, haha, ik heb toch mijn koning gesteld over Zion. Wat willen ze daar beneden eigenlijk? En er wordt op een wezen, op laconieke wijze, ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg, wordt op laconieke wijze wordt daar het spel, maar het is de geschiedenis natuurlijk, verder vervolgd. Dat wil zeggen, dat is niet echt heel serieus van Gods kant gezien. Van de kant van de mens is het natuurlijk echt bloedserieus, dat is waar. Maar van Gods kant uit niet, om de wel zeer eenvoudige reden dat van Gods kant uit allang de overwinning behaald is. En dat Christus de grote overwinnaar is, inmiddels al 2000 jaar. Dus dat maakt ook al weinig meer uit. En die koning is aangesteld, daar kan niemand meer wat aan doen. En de macht van die koning is vele malen groter dan de macht van welke tegenstander. Dus ook, het is gewoon lachwekkend allemaal wat die mens hier beneden uitvoert. Onder mensen mag het dan een verschrikkelijk serieuze zaak zijn. Maar voor mensen is het dan een serieuze zaak of je een spuitbus gebruikt, ja of nee. Dus kun je nagaan waar die zich druk over maken. Hè? En over de prijs van de patat en zo. Ik bedoel, ja, nee, neem me nou niet kwalijk. Wat een onzin. Natuurlijk, vanuit menselijk standpunt zijn dat serieuze zaken. Ja, dat zal wel. Maar van Gods standpunt uit helemaal niet. Het is gewoon de verdere afwikkeling van dat wat al lang tot stand gebracht is. Dat ligt alvast. En het is gewoon een kwestie van de bladzijde omslaan. Of het zegels van het boek openen. Om maar eens een bijbelsbeeld te hanteren dan. Maar wat erin staat, dat staat al lang vast. Dat mensen dat niet weten of niet weten willen, is hun zaak. Voor hen wordt het serieus. Voor ons is het ook zo serieus niet. Echt niet. Het wordt pas serieus als het onzeker wordt. Dan wordt het ernstig, dan maken we ons er druk over. Maar wij hebben geen reden om ons hierover druk te maken, omdat wij weten hoe het gaat en hoe het afloopt enzovoorts. Nou ja, in algemene grote lijnen, maar dat is meer dan voldoende. Daarom hebben wij geen reden om angstig te zijn of wat dan ook. Dat wil niet zeggen dat ons niks kan overkomen. Je kunt hier de deur uitstappen en dan kan je wat overkomen. Ik bedoel, dat kan natuurlijk altijd. En dat is ook de eeuwen door zo geweest. Hè? Mens kan door allerlei ongelukken getroffen worden. Maar dat heeft met privéomstandigheden te maken enzovoort. Maar als we deze omstandigheden in de wereld en de volkeren bezien, dan hebben we geen enkele reden om ons daar zorgen over te maken, omdat we weten hoe het afloopt. En dat is wat de schrift ons leert. Nou, wat we dan lezen is dat hij zijn uitverkoren bijeen zal vergaderen uit de vier winden, van waar ze ook zijn. En dan staat er meteen, vers 32, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu, en nu betekent uiteindelijk, nu heeft altijd de betekenis van inmiddels. Vroeger niet, maar nu wel. Als je de Bijbel leest over nu, dan zit er altijd achter, eerst niet, maar nu. Nu komt eindelijk tot stand wat er eerder niet was. Dus wanneer zijn tak nu, eindelijk, inmiddels, zacht wordt, teder wordt, zacht, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Maar begrijp je goed, het gaat er niet om dat de vijgenboom bladeren zou voortbrengen. Dat is niet het doel. Het doel is dan ook niet het herstel van de Israëlitische staat, waarvan deze vijgenboom het bekende beeld is. Dat is inderdaad waar. Vijgenboom betekent trouwens wel wat meer. Maar in verband met Israël is de uitbeelding inderdaad van een Israëlitische staat. Maar het gaat er niet om dat die staat er zal zijn. Het gaat er om wat hij zou doen en of die vrucht zou dragen. Of het zijn doel zou bereiken. Niet of hij er zou zijn of niet. Waarbij bladeren, wel niets dan bladeren, is nooit best. Hè? Weet u nog die vijgenboom? De heer keek aan de vijgenboom, er groeide geen vijgen aan. Hij vond namelijk niets dan bladeren, staat er. Leuk voor de kledingindustrie. Ja, nee, ook in de Bijbel. Uiterlijk vertoon. Dat is natuurlijk mooi als het is. Het moet er ook zijn. De boom kan zonder ook niet leven. En als er geen blad aan de boom is, zal er zeker ook geen vijg aankomen. Maar het gaat niet om het blad, maar om de vijgen. En dat is waar het hier om gaat. Hier vind je een herstel van een Israëlitische staat. Van alle 12 stammen zelfs. Maar dat is niet het doel. Maar als die staat er weer is en kennelijk tot leven komt, er komt blad aan, de tak wordt teder enzovoort, het is niet meer een verdorde vijgenboom, niet meer een dood lichaam dus, hè? Niet meer de verdorde vijgenboom van Matthäus 21, maar hij komt tot leven. Wel, als dat zo is, dan staat er, zo weet gij dat de zomer nabij is, waarmee gezegd is dat dit niet het einddoel van het verhaal is, maar het begin van dat die dingen bereikt zullen worden. En dus staat er, alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Voor de deur, voorwaar, zeg ik u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Waarmee dan gezegd wordt dat als die Israëlitische staat weer ontstaat, dat dan nog niet het einddoel bereikt is, maar dat wel binnen één geslacht, binnen één generatie, dat doel wel bereikt zal worden. Nou, wat is het doel van het Joodse volk in het algemeen, van het volk Israël? Wat is de functie van dat volk? Waartoe heeft God het geroepen?
Prediken.
Ja, inderdaad. God heeft het geroepen als koninklijk priesterdom. En soms staat het andersom, dat maakt niks uit. Het priesterlijk koninkrijk. Een priesterdom zowel als koninkrijk. Het gaat erom dat het een volk zou zijn van priesters en koningen, of dat het hele volk koning en priester zou zijn. U voelt wel, dat gaat over de ordening van Melchizedek. En de bedoeling is gewoon dit, dat Gods wereldrijk gevormd zou worden en in stand gehouden zou worden via Israël. Dat zijn de ambtenaren van het koninkrijk, zal ik dat maar zeggen. En, maar dat hangt hier direct mee samen, dat het koninkrijk tot stand zou komen via de prediking van het woord Gods. Maar dat zou ook gebeuren door Israël. De priesters namelijk, die zouden het woord Gods moeten onderwijzen. Het belangrijkste kenmerk, zegt het Nieuwe Testament van Israël, is dan ook dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. Niet exclusief, zo van hier hebben jullie het en zorg dat niemand eraan komt. Maar het is hen toebetrouwd opdat zij het woord Gods ook zouden prediken. Peter zegt het ook wanneer hij spreekt tot de gelovige Joden in de eerste Petersbrief. Gij die eertijds niet Gods volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Eertijds lo ami, maar nu ami enzovoorts. Gij zijt geroepen tot de koninklijke priesterdom. En dan staat er, opdat gij zoudt verkondigen Want daar, dat is het doel, hè? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij die eerst lo-ami waart, maar nu ami zijt geworden. Het doel van Israël dus, van de hele roeping van Israël is, dat Gods werk door Israël gedaan zal worden. Dat wil zeggen, de oprichting en onderhoud van het koninkrijk, maar tegelijkertijd, want het is in wezen hetzelfde, de prediking van de Bijbelse boodschap. Prediking van het woord Gods. Daartoe is Israël geroepen. Nou, als nou in de toekomst zo'n Israël ontstaat, Israël dus opnieuw geroepen wordt en blijkt ontstaan, dan is daar die vijgenboom met leven erin, want zo wordt het beeld gehanteerd, ook een beeld trouwens uit het Oude Testament. Dan wordt daar van gezegd, wanneer dat ziet geschieden, dan weet je dat het nabij is, dat de zomer nabij is, dat er dus inderdaad binnen afzienbare tijd ook vruchten zullen zijn aan de vijgenboom. Daar gaat het om. En wat kan nou de vrucht zijn van dat werk van Israël? Wel gewoon de openbaring van het koninkrijk Gods op aarde. De prediking van het evangelie namelijk aan alle volkeren. En dus het tot stand komen ook van het koninkrijk van Christus. Of koninkrijk Gods, hoe het maar heten mag. Ja, dus de vervulling ook van de beroemde, beruchte soms, zendingsopdracht uit de bekende Markus 16. Hè? Ga dan heen, onderwijst alle volken. Niet alle mensen, hoewel dat zo is. Maar er staat volken. Onderwijst alle volken, hen makende tot mijn discipelen. Waarom zouden volken discipelen van de Heer moeten worden? Waarom zouden de volken de Heer moeten volgen? Gewoon om het koninkrijk binnen te gaan. Evangelie van het koninkrijk wordt dan gepredikt. En als het gebeurd is, dan zal het in die dagen resultaat hebben, al moet ik erbij zeggen dat het resultaat niet alleen bereikt wordt doordat mensen tot geloof komen, want het zal altijd zo zijn en blijven dat slechts, helaas, dat slechts een minderheid van de mensen tot geloof komt. Maar toch leidt het tot een moment dat slechts gelovigen op aarde zijn. En dat komt dus niet omdat ze zich allemaal bekeerd hebben, maar dat komt omdat degenen die niet tot geloof komen inderdaad in de grote verdrukking omkomen. Want het is nog steeds de tijd van verdrukking, hoedanig er niet is geweest sinds er een volk geweest is, of sinds de wereld was, hè, en ook niet meer zijn zal. Het zijn slechts de gelovigen die overblijven, en dan krijgt dat begrip overblijfsel wel zijn volle betekenis. Overblijfsel, of ontkomenen, enzovoorts. En wat dus met Israël gebeurt in het einde van de 70e week van Daniël, dat gebeurt daarna met de volkeren, en het vindt zijn climax 33 jaar later, want de periode waarover hier gesproken wordt, en de geslacht wat hier genoemd wordt, die generatie, is in ieder geval die 33 jaar. Nee, ik zeg in ieder geval, omdat het waarschijnlijk zelfs wel meer dan 1000 jaar is, maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat nu maar om die 33 jaar, hier. Wat de vrucht zou zijn namelijk. Dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En de tijd van dit geslacht, de tijd van deze generatie, is dus de tijd waarin Israël tot bekering is gekomen en waarin datzelfde Israël dan ook verzameld wordt naar Palestina om daar de Israëlitische staat te bouwen, omdat van daaruit een Israëlitisch wereldrijk tot stand zou komen. Het is zoals het staat in Daniël 2... om hier en daar maar eens een vers aan te halen. Daniël 2, waar staat dat er een heleboel koninkrijken zullen zijn. De bekende profetie over het beeld van Nebukadnezar en de droom van Nebukadnezar met de beroemde tien tenen van het beeld waarop de steen valt. En als de verklaring gegeven wordt van wat die steen voorstelt, dan staat er in vers 44 van Daniël 2... Doch in de dagen van die koningen, die tien koningen, die tien tenen enzovoorts. En dat is in de dagen van de grote verdrukking, maar dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar er staat in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Dat heet dan ook het koninkrijk der hemelen. Zie je? Die term komt weliswaar voor het eerst voor officieel in het Nieuwe Testament. Maar hier staat hij eigenlijk ook. Hè? De God des hemels zal een koninkrijk verwekken. Let op, verwekken. Kun je een koninkrijk verwekken dan? Ja, dat kan, omdat een koninkrijk tot stand komt via een koning. Als je een koning hebt, heb je een koninkrijk. Niet andersom. Niet als je een koninkrijk hebt, dan moet je een koning hebben. Nee, als je een koning hebt, dan heb je een koninkrijk. Dat is de Bijbelse volgorde. En een koninkrijk kun je weliswaar niet verwekken, maar een koning wordt wel degelijk verwekt. En dat is dan ook de gedachte. En eigenlijk gaat het natuurlijk gewoon om de opstanding van Christus. Maar goed, betekent dat de opgewekte verschijnt om zijn koninkrijk op aarde op te richten, dan wel te openbaren. Nou, de grond des hemels zal een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat kan alleen maar het koninkrijk zijn, wat ook genoemd wordt in de belofte aan David in 2 Samuel 7. Eén uit uw zaad zal een onvergankelijk koninkrijk hebben, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen, enzovoorts. Later ook aangehaald, eveneens in Handelingen 2. Jawel, waar ook Joël 2 wordt aangehaald, Handelingen 2, jawel, staat het ook op. Maar goed, het is een koninkrijk wat niet zal verstoord worden, het eeuwige koninkrijk van Christus dus. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het is namelijk niet alleen het koninkrijk van Christus, maar ook het koninkrijk van een volk. En hiervoor werden genoemd het volk der Babyloniërs, het volk der Mede en Perzen, het volk van de Grieken, het volk van de Romeinen en dan die 10 statenbond enzovoorts. En welk volk zou dit nou zijn? Dat is uiteraard het volk van Daniël. Uw volk en uw heilige stad uit Daniël 9 vers 24. Of gewoon het volk van Christus, van de Messias. Zijn volk, Ami. Niet meer Lo Ami, maar Ami. Dat volk is dat. He? Kortom, geen ander volk, maar Israël. Dat wil zeggen, die steen die dit beeld vermaalt, zoals het hier ook staat, is in de eerste plaats een type van Christus. En in wat breder verband, omdat het nou eenmaal om volkeren gaat en niet om personen zelf, is het een uitbeelding van Israël. Die ene steen. En daar gaat het om. Een Israëlitisch wereldrijk wordt hier genoemd. En dat is verantwoordelijk voor de ondergang van alle voorgaande wereldrijken, voor alle menselijke heerschappij. Daar komt het op neer. Dus één kant van het verhaal, hier gaat het om oordeel. Hier gaat het om dat de volkeren onderworpen worden met geweld, want die steen valt met geweld op de extra ogen. Want ik blijf er altijd een beetje belachen. Nee, het is serieus, maar jongens, als je daar toch echt serieus op ingaat, dan kun je toch niet, dan kun je zinnen niet eens afmaken. Ik niet tenminste, daar kan ik er niet over praten. Dus ik neem er een beetje afstand, hè. Maar dat zal inderdaad gebeuren. De volkeren zullen ook met geweld, zeker wel, aan Israël onderworpen worden. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de evangelie gepredikt zal worden. En die kant van het verhaal vinden we heel uitgebreid genoemd in Openbaring 7. Want in Openbaring 6... vinden we de verduistering van de zon en de maan en de sterren ook vermeld. Openbaring 6 namelijk vanaf vers 12 en 13 en zo voort. Heb je dat? Dus precies dus het einde van de 70ste week van Daniël. En het gebeurt bij de opening van een zesde zegel. En dan staat er vervolgens, als consequentie daarvan, vers 7.